Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Hallo allemaal, daar zijn we weer. Dat je soms vergeet hoe de dingen vroeger gingen. Dat wordt je duidelijk als je kijkt naar de eenvoud waarmee tegenwoordig een scan en brace gemaakt wordt. Geen gedoe met gips en passen, wrikken en meten. Nee, je hand kort in een apparaat steken en, bij wijze van, rolt de brace of orthese zo uit de 3D-printer. Dit scheelt heel veel tijd in de zorg, een sector die tijd zo goed kan gebruiken. Patiënten ervaren met deze braces meer comfort. Ze hoeven minder vaak naar de kliniek en de wachttijd voor een orthese gaat van enkele maanden naar 2 weken. Deze 3D-scan is bedacht en gemaakt door onze gasten van vandaag, Robin Jones en Pieter Smakman. Zijn al vrienden van hun jongste jaren, studeerden samen aan de TU Delft en richtten in 2021 hun bedrijf Manometric op. Daarnet hoorde ik 2018, maar dat mogen jullie zo meteen zeggen, jongens. Inmiddels werken er meer dan 50 mensen en staat hun 3D-scan ook in meer dan 50 locaties in Nederland. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en privéklinieken. Vanuit Coöperatie VGZ schuift Claudia Schutjes aan in deze podcast. Als afdelingsmanager zorginnovatie weet zij als geen ander hoe technologische ontwikkelingen, zoals de 3D-scan van Robin en Pieter, de zorg verder kan helpen. Welkom. Nou, een beetje factchecken. 2021 of 2018? Wat was het?
2018.
Oké.
Oké, hebben we dat in ieder geval.
50 mensen, klopt?
Ja.
Oké. Nu nog wel, want over een half jaar, als je de podcast luistert, dan zijn het er misschien 60 mensen en zo door. Maar goed, dit is prima voor de start, denk ik. We kunnen beginnen met de vragen.
We gaan beginnen. We hebben altijd een standaardvraag. En voor de mensen thuis, het is goed om te begrijpen dat er 2 microfoons voor 2 gasten zijn. En we hebben 3 gasten vandaag, dus het wordt af en toe een beetje improviseren. Dus ik begin even bij Pieter en Robin. Pieter, wat is gezondheid voor jou? Wat sta je eronder?
Gezondheid is iets wat denk ik heel vanzelfsprekend is als je er geen problemen mee hebt. En op het moment dat je ergens last van hebt, dan zie je pas hoe belangrijk het weer voor je is. You never know what you got till it's gone. En we zien dat ook bij patiënten die bij ons langskomen. Op het moment dat mensen hun duimfunctie verliezen, zijn ze tot 40% arbeidsongeschikt. Dat is meer dan als je een been verliest. En op het moment dat je dat teruggeeft, dan geef je echt weer kleur in iemands leven. Ik heb een paar weken geleden mijn eerste kindje gehad. Echt een magische ervaring, ook hele leuke weken gehad. Maar ik was ook weer, dankjewel, ik was weer enorm onder de indruk van ons zorgsysteem. Gewoon de professionaliteit, de menselijkheid en gewoon de kwaliteit van hoe alles hier werkt en in het ziekenhuis en de opvang daarna. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we in Nederland leven.
Mooi. Robin, wat is gezondheid voor jou?
Ja, dat is toch de vrijheid om te kunnen doen waar je van houdt. Daarnaast, dat ik er natuurlijk persoonlijk heel erg dankbaar voor ben, is het ook professioneel een heel mooie uitdaging om aan te werken. Het is niet alleen een hele grote maatschappelijke uitdaging, maar het is ook elke keer weer impact die je voor één persoon maakt.
Mooi. Claudia, wat is gezondheid voor jou?
Ja, gezondheid voor mij is met name dat je de ruimte hebt om je leven op een bepaalde manier in te vullen die ook op dat moment bij jou past. Dus niet zozeer dat je de afwezigheid hebt van ziekte, dus je bent gewoon gezond. Maar ook dat je rekening kan houden met je mentale gesteldheid, met je sociale omgeving. Dus vooral dat je kijkt naar jezelf en jezelf de vraag stelt, wat wil ik doen? En welke ruimte heb ik nodig om een gelukkig leven te kunnen leiden? En dat valt bij mij ook wel onder gezondheid.
Ja, mooi. We gaan het hebben over een technologische innovatie, de braces. Ik had niet echt een voorstelling daarvan. Dus Pieter, kun je uitleggen, wat maken jullie eigenlijk?
Ja, ik had precies hetzelfde eigenlijk toen wij begonnen met Manometric. Het is begonnen met onze 3D-scanner, die ik heb ontwikkeld destijds aan het TU Delft afstudeerproject. En omdat we toen al heel veel projecten deden met healthcare samen, dus een goede band bijvoorbeeld tussen het Erasmus, Reinier de Graaf en TU Delft, zijn we toen gaan kijken, Rob en ik, van oké, we hebben nu een revolutionaire nieuwe scantechnologie. Wat kunnen we daar allemaal mee doen, ook in de zorg? En toen kwamen we al heel snel bij een arts met wie we al eerder een project hadden gedaan, Gerold Kraan in het Reinier de Graaf. En we hadden eigenlijk een idee om maatwerk, medische instrumentatie op maat, dus op maat te kunnen maken. Wat nu allemaal eigenlijk een soort one size fits all is. En hij zei, ik vind het heel gaaf dat jullie dit voor me willen doen. Maar eigenlijk heb ik behoefte aan iets anders. Ik wil eigenlijk een veel betere brace voor mijn patiënten. Ik zei, brace, wat is dat dan precies?
Dat was, zei, op dat moment een zanger, was dat. Je denkt, waar hebben we het over?
Ja, kun je nagaan. Mm-hmm. Dat is ondertussen helemaal veranderd natuurlijk. Maar hij zei toen, weet je wat, gaan jullie even langs de gipskamer beneden? Hij belde naar beneden, hij zei, Robin en Pieter komen nu aan. En toen kwamen we daar. Ja, toen kwamen we echt in een soort wereld terecht die we nog nooit eerder hadden gezien. Er zaten tientallen mensen te zagen en veilen in gipsmodellen. Om dus maatwerkhulpmiddelen te maken, dus braces die je kunt aantrekken om je steun te geven. Dat kan voor handen zijn, maar dat kan natuurlijk ook voor je enkel of je knieën zijn.
En voor wat voor aandoeningen is dat dan gebruikelijk?
Nou, wij focussen ons nu heel erg nog op armen en handen. En dan zie je de aandoeningen die daar het meest voorkomen zijn slijtage. En dat is dan bijvoorbeeld reuma of artrose. Dus echt ouderdomsaandoeningen ook. En op een gegeven moment dat je kraakbeen eigenlijk op is in je gewrichten, dan kost het zoveel pijn om kracht te zetten met je handen en dingen te pakken, dat je eigenlijk steun nodig hebt om dat goed te kunnen doen. En als je een orthese, dus een brace, precies goed maakt, dan kun je ervoor zorgen dat iemand weer echt aan het werk kan of zijn hobby's weer kan uitoefenen.
Ja, dus het is echt precisiewerk.
Het is echt precisiewerk. Soms zien we dat als je hem net een halve millimeter niet goed maakt, dat het een verschil is tussen dat iemand er helemaal gek van wordt of dat iemand hem 8 uur per dag draagt.
De meeste luisteraars die kennen het woord prothese wel, maar een orthese niet. Wat is precies het verschil tussen die twee?
Een prothese is echt het vervangen van een lichaamsdeel. Dus dat is bijvoorbeeld wat je ook ziet op de Paralympische Spelen. Die blades bijvoorbeeld die mensen dragen. Of wat veteranen krijgen op het moment dat ze bijvoorbeeld een lichaamsdeel zijn verloren. Een orthese komt eigenlijk veel meer voor. En dat is dus iets wat je omdoet. Wat je dus omdoet en weer af kan doen. En dat noemen we ook wel vaak een brace of een spalk.
En ik hoorde in het voorgesprek dat jullie meer dan 1000 mensen per maand helpen met ortheses.
Ja, op dit moment. Dus in de afgelopen paar jaar elk jaar ongeveer verdubbeld. En in Nederland helpen we nu inderdaad tussen de 800.000 mensen per maand. En we zijn nu ook flink aan het uitbreiden naar het buitenland. Dus we zijn nu ook bezig op 5 plekken in Duitsland, 2 in de US en ook 2 in Zwitserland.
Oké, we gaan straks even doorpraten over wat het nou precies is en hoe het is ontstaan en hoe je dat samen hebben ontwikkeld. Eerst even naar jou, Claudia. Pieter vertelt het heel mooi, hè? Hoe ideeën. Hè? Je komt met een bepaald idee in je hoofd als ontwikkelaar en ziekenhuis in. En dan denk je, ik ga dit maken. En dan wordt er gezegd, ik heb eigenlijk iets heel anders nodig. Wat heel grappig is om te horen natuurlijk. Ik ben wel benieuwd, als afdelingsmanager zorginnovatie, dat is jouw rol bij VGZ. Hoe komen jullie in aanraking met dit soort vernieuwingen?
Wij komen in aanraking met dit soort vernieuwingen door vooral veel in het veld aanwezig te zijn. Dus wat we doen, we hebben een afdeling zorginnovatie, daar hebben we verschillende zorginnovatiemanagers op zitten. En die zijn eigenlijk elke dag buiten in het veld in gesprek met zorgverleners, in gesprek met leveranciers, in gesprek met patiënten om te kijken, wat zijn nou de knelpunten die we tegenkomen? En waar zijn nou ook nog kansen die we kunnen verzilveren met elkaar om die zorg toekomstbestendig te maken en te houden? Dit soort innovaties ook. We zijn op gesprek geweest bij verschillende ziekenhuizen. Daar komt dan naar voren dat er een project loopt op het gebied van het maken van ortheses of het scannen. En daarin ook een bepaalde technologie te gebruiken die we eigenlijk nog niet goed kennen. Of die nog heel vernieuwend is. En dan gaat er een belletje bij ons rinkelen. Hey, dit is interessant. Hier willen we meer van weten.
Want wanneer rinkelt dat belletje? Welke dingen, wat voor criteria let je dan op?
Nou, we hebben een aantal hele specifieke criteria voor wanneer wij een initiatief ook echt als voorbeeld van zinnige zorg of passende zorg omarmen. En dan letten we dus met name op, is het vernieuwend? Dus is het iets wat nog niet door heel Nederland breed omarmd wordt, waarvan we echt zien, als dit nou werkt zoals we denken dat het werkt, dan willen we dit overal eigenlijk in Nederland wel laten plaatsvinden. Dus we kunnen het opschalen. Dat is een groot criteria ook, criterium. Dus het moet opschaalbaar zijn, het moet vernieuwend zijn. Wat we heel belangrijk vinden is ook dat we kunnen zien dat het in de praktijk werkt. Dus het is heel leuk als je theoretisch gezien een mooi initiatief hebt en op papier werkt het allemaal. Maar als je het in de praktijk brengt, dan moet het ook iets doen op de kosten van de zorg of op de toegankelijkheid van zorg, op de kwaliteit van zorg. Dus daar kijken we ook goed naar, doelmatigheid van een initiatief. En heel belangrijk dat er een zorgverlener achter staat. Dus we bedenken vanuit VGZ eigenlijk niet zelf de initiatieven waarvan we zeggen, hey, dit is goed. Maar we overleggen echt met zorgverleners, met patiënten. Kunnen jullie hier achter staan? Is dit iets wat jullie volledig onderstrepen? En stel wij zouden dit uitwerken als initiatief, helpen jullie ons dan ook mee om dat initiatief verder te brengen en op te schalen.
Ja, want als de zorgverzekeraar het zegt, dan gaat niemand rennen. Maar
nou,
als,
dat is wel wat je vaak meemaakt. Ja, en daarom vinden we het ook heel belangrijk om niet op die stoel van die zorgverlener te gaan zitten. Of te bepalen voor een patiënt, dit is beter voor jou. Maar dat die zorgverlener echt zelf zegt, dit werkt voor mij, dit werkt voor de patiënt. En dat is waar wij dan ook goed naar kijken.
Hoe heb jij dat ervaren, Pieter? Hoe makkelijk is het om in gesprek te komen met mensen die vaart kunnen geven aan wat je hebt bedacht? Klinkt misschien als een vage vraag, maar het begint bij het Rainier de Graaf ziekenhuis. En hoe gaat het dan verder? Wie heb je nodig gehad om het groter te maken?
Kijk, Rob en ik hebben Indische ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft. En een van de belangrijkste dingen die we daar hebben geleerd is om producten te maken die mensen echt te gek vinden. En het is een soort wijsheid in Silicon Valley. Dat zal het zeggen, it's much more important to have 100 people that love you than 1000 that like you. En het is veel moeilijker om iets te maken wat mensen echt te gek vinden. Zo gaaf dat ze het ook aan al hun vrienden en familie vertellen. Dan om iets te maken wat mensen gewoon prima vinden. Dus toen we zijn begonnen met Manometric, toen is dat altijd ons uitgangspunt geweest. We wilden iets maken wat er echt toe doet. En ook wat mensen zo gaaf vinden, dat ze het ook aan hun collega's gaan vertellen. Een van de belangrijkste ambassadeurs die we altijd hebben gehad is dus nog steeds Gerold Kraan van de Rainier de Graaf. Maar we wilden iets maken wat hij zo te gek vond, dat hij tegen alle andere artsen zei, jongens, dit moet je doen. Op deze manier moet je voortaan je patiënten braces voorzien. Want dit is gewoon veel beter dan wat er nu is. Maar daarvoor komt eigenlijk de gebruiker. Dus natuurlijk heb je alle artsen nodig, want die moeten natuurlijk achter Manometric staan. Je hebt de zorgverzekeraar nodig. Maar wij zeggen altijd, patient is number one. Omdat uiteindelijk is die het meest bepalend. De patiënt die bepaalt ons succes. Als een patiënt zoiets heeft van ja, deze brace is te gek, deze draag ik de hele dag, dan zijn we succesvol. Als de patiënt het toch niet helemaal lekker vindt zitten, dan doen ze hem uit. En dan krijgen ze later vaak alsnog een operatie.
Ja, precies.
Ons doel is om zoveel mogelijk operaties te voorkomen. Een brace te maken die zo fantastisch is, dat je dat voor elkaar krijgt. En daar werken we dus elke dag keihard aan met ons team. Dus toen wij begonnen met Manometric, toen hadden we, als ontwerpers willen Robin en ik altijd iets heel moois maken natuurlijk. En we zijn toen Yes Delft binnengegaan en dat is een incubator van startups. En wat we daar echt hebben geleerd, is dat je iets heel snel moet lanceren, zodat je het goed kan maken. Ik weet nog dat wij toen
laten we eens even Robin vragen hoe dat dan ging, want jij bent echt een waterval, dus ik ga je af en toe denk even onderbreken als dat nodig is. Robin, vertel eens hoe dat ging vanaf. Dat je, hè, want zo'n incubator die helpt startups om de strategie uit te rollen en zo, het idee is ontstaan. En hoe ging dat toen verder?
Nou, we zijn al vrij snel begonnen met echt het maken van braces, omdat we heel snel wilden testen van, hebben we iets wat werkt? Op een gegeven moment hadden we een eerste printertje gekocht, we hebben daar eerst de brace op gemaakt. En Pieter en ik hadden zoiets van, nou, dit is echt nog niet goed genoeg om aan mensen te geven. Dat ziet er helemaal niet uit. En toen er was daar iemand binnen Yes Delft, een soort mentor, die zei tegen ons van, nou, je gaat nu iets organiseren. Je gaat zorgen dat er 20 mensen hier binnenkomen die allemaal die brace krijgen. En we hadden echt zoiets van, nou, dat kan echt nog niet. Dat is nog helemaal niet af.
Hoe kun je bij de gebruiker beginnen als wij nog niet tevreden zijn?
Precies, ja. Nou goed, we hebben dat op internet uiteindelijk een groepje mensen verzameld. Die kwamen op zaterdag allemaal naar Yes Delft toe. We hebben voor iedereen een brace gemaakt. En mensen kwamen vanuit Limburg, vanuit Groningen naar Delft gereden. Omdat ze zo erg op zoek waren naar iets wat beter was. En dat was voor ons hele belangrijke validatie van, nou, dit is echt een heel belangrijk probleem waar we aan werken. Dus dat was een heel belangrijke stap aan het begin.
Dus als ik het goed begrijp, €100 voor betaald trouwens.
Ja. Wat zeg je? Ja.
En ze hebben er ook zelf €100 voor betaald.
Maar als ik het goed begrijp, zo klinkt het in ieder geval, heeft het zorgen dat in een heel vroeg stadium jullie ook al met patiënten te maken kregen, heeft jullie enthousiasme over je eigen product alleen maar versterkt. Klopt dat?
Ja, zeker. Ten eerste omdat we zagen dat het echt een heel groot probleem was voor mensen. Dus dat daar echt een mogelijkheid was om een hele grote impact te maken op iemands leven. En omdat we sommige mensen hebben wel 10 keer teruggezien, elke keer een nieuwe versie van de brace. Elke keer gevraagd van, nou, wat vindt u ervan? Nou, een 7. Oké, wat is er nog niet goed? Elke keer proberen we weer met een betere versie te komen, totdat iemand zegt van, nou, dit is echt een 10, dit is fantastisch.
Ja. En weet je wat voor rapportcijfers ze eigenlijk gaven aan de oude braces die niet met een 3D-scan gemaakt waren?
Nou, die gegevens heb ik niet.
Nee, maar gok is?
Nou ja, we hebben zoveel mensen gehad die kwamen gewoon met tassen vol met braces. Van, ik heb alles geprobeerd, maar niks werkt.
Zo.
Dus dat zegt wel iets over dat mensen echt wanhopig waren om een goede oplossing te kunnen vinden.
Ja. Dan heb je enthousiaste patiënten. Je ontwikkelt door van versie naar versie naar versie. En op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, om dit betaalbaar, hè, de business case rond te krijgen, zeggen we dan altijd, hebben we meer ziekenhuizen nodig of meer klinieken die het gaan toepassen? Hoe is het van het Reinier de Graaf naar andere ziekenhuizen en klinieken gegaan? Kun je daar iets aan vertellen, Pieter?
Een hele belangrijke beslissing is geweest in het begin is om een klinische studie op te starten met Reinier de Graaf. Dus, precies wat je net in het begin ook zei. We moesten patiënten overtuigen, maar we moesten eerst onszelf ook nog overtuigen dat het überhaupt een goed product en een goed idee was. Toen we daarvan overtuigd waren, dachten we, oké, hoe overtuigen we nou echt artsen en ook zorgverzekeraars? Dan moet je niet, dan wordt het anders heel snel wc-eendraad, wc-eendaan. Dus we wilden een onafhankelijk klinische studie doen met Reinier de Graaf. Dat is een randomized crossover trial geweest met 49 patiënten. Waarin we iets van 1,5 jaar hebben gevolgd. En een manometric brace, dus met scan en print, vergeleken met een traditionele brace. En daaruit kwam toen dat, volgens mij 93% van de mensen gaf de voorkeur aan onze brace. We scoorden hoger op alle parameters zoals compliance, patiëntenvredenheid, handkracht.
Compliance is wat?
Dat is dus therapietrouwheid. Dus
dat mensen hem daadwerkelijk gebruiken.
Dat mensen hem echt dragen.
Ja, okay.
Dat
ja.
je dat ook meet. En met die gegevens en resultaten werd het een stuk makkelijker om andere ziekenhuizen en ook verzekers te overtuigen om hierachter te staan.
Ja, het is altijd lastig met nieuwe technologieën, want waar begin je? Ik weet dat zorgverzekeraars heel vaak benaderd worden door mensen die een nieuwe technologie hebben bedacht. En zorgverzekeraars zeggen dan, laat eerst maar zien dat het werkt in de zorg, voordat wij dat gaan stimuleren. Hoe ging dat bij jullie? Ben je daar ingewikkelde dingen in tegengekomen of vertelde het verhaal zichzelf en ging het allemaal van een leidakje?
Nee, ik denk dat niks echt vanzelf gaat. Dat is heel hard werk. En dat is gewoon persoon voor persoon overtuigen. En op een gegeven moment ontstaat er momentum en dan kom je makkelijker aan tafel. En wat ik van tevoren dacht eigenlijk is dat elke zorgverzekeraar ongeveer hetzelfde was, maar dan met een ander logo. En daar zat ik wel een beetje naast. Dat zijn wel echt best wel andere organisaties, andere cultuur. Letten misschien ook even net weer op andere dingen. En de eerste verzekeraars die we hadden overtuigd, die met ons wilden gaan werken, dat waren volgens mij DSW en Achmea. En daarna is het ook vrij snel rondgekomen met VGZ en Mensis en de rest.
Ja, nou we hebben het daar nog helemaal niet over gehad, maar jullie kennen elkaar al van kind af aan, hè? Jullie zijn vrienden doordat jullie ouders elkaar kennen, als ik het goed heb begrepen. Maakt dat voor het ondernemen en het zaken doen en het ontwikkelen nou nog uit? Of had dit met willekeurig welke andere zakenpartner ook gekund?
Nou, ik denk de band die Pieter en ik hebben, dat is echt een heel groot voordeel, omdat we elkaar gewoon blind vertrouwen. Dus je kunt heel snel beslissingen maken. We zitten ook vaak op één lijn. Dus dat zorgt gewoon voor heel veel snelheid. En daarnaast is het gewoon ontzettend leuk. Dus het houdt het ook gewoon super leuk en interessant al die tijd. Want je gaat ook door moeilijke momenten. Maar omdat je het samen doet, is dat prima. En is het gewoon heel leuk om te doen.
Ja, dus het is die vriendschap die helpt wel om de moeilijke periodes door te komen. Zo klinkt het ook een beetje eigenlijk.
Ja, nou, het voegt ook een soort extra verdieping toe aan de vriendschap. Ja.
Ja. Jullie doen nu handen vooral. Maar mensen die artrose hebben, die kunnen ook op andere plekken, knieën, enkels, kan ik me zo voorstellen, ook daar last van krijgen. Kan dat nou op dezelfde simpele manier als simpel? Ja, het klinkt voor mij in mijn oren best wel simpel. Kun je dat ook gewoon scannen en maken?
Ja, voor voeten en enkels heb je wel weer andere technische uitdagingen. Dus bij een hand was het bijvoorbeeld moeilijk om een hand goed te scannen, omdat de hand zo bewegelijk is. Zeker voor mensen die last hebben van hun handen, is moeilijk om je hand echt perfect stil te houden. Omdat onze scanner zo snel scant, maakt het niet uit als hij een klein beetje beweegt, want je hebt altijd een scherpe scan. Terwijl bij voeten is de uitdaging meer dat je moet een soort semi-belast scannen, want je voet die staat natuurlijk op de grond. En daarnaast op je voeten, je loopt erop, dus het is meer een dynamische uitdaging. Maar heel veel van de elementen die wij voor handen gebruiken, kunnen we ook weer voor benen gebruiken qua technologie op het gebied van scannen en 3D-printen.
Tussentijds zei je al iets over dat scannen, dat jullie zo snel scannen. En ik heb jou, Pieter, horen zeggen revolutionaire scan. He, dus dat is eigenlijk de basis geweest van dit product, als ik het goed begrijp. Wat was er zo revolutionair aan die scan?
De scanners tot dat moment nemen meestal één aanzichtpunt. Dus zijn meestal handheld scanners, die je dan bijvoorbeeld om de hand heen draait. Maar op het moment dat ik mijn hand een klein beetje beweeg tijdens dat rondje draaien, dan maakt het dus eigenlijk niet uit hoe goed die scanner is. Je hebt een bewogen scan, dus je hebt verlies van nauwkeurigheid. Dus ik realiseerde me tijdens het project, het gaat eigenlijk minder om echt de kwaliteit van de sensors. En het gaat veel meer om snelheid. En daarom heb ik een ringvormige opstelling gemaakt, waarmee ik dus in een honderdste van een seconde de hele scan kan maken. En daarmee is hij dus inderdaad eigenlijk nooit bewogen. En dat is het belangrijkste als je het menselijk lichaam wil scannen. Nou zegt Robin ook terecht, voor voeten is dat net wat anders. Dan gaat het iets minder om precisie en snelheid en iets minder meer om juist dynamische informatie.
Maar als ik het ook goed heb begrepen, had je de scan eerder dan het idee van de toepassing op de hand. Omdat je in het ziekenhuis was en iemand zei, ga eens naar de gipskamer. En toen dacht je, goh, daar kan ik ook een hand in steken. Dus waar had je hem oorspronkelijk voor bedacht? Die 360 snelle scanner, noem ik hem maar even.
Ik heb hem dus ontwikkeld aan de faculteit Industrieel Ontwerp aan TU Delft. Productontwerp. En we maken dus producten voor mensen. Nou, een van de belangrijkste interacties natuurlijk van producten met mensen is je hand. De meeste producten die pak je vast. Nou hadden wij niet hele goede data over handen. Dus een grappige statistiek, bijvoorbeeld boormachines. Die zijn, de meeste zijn ontwikkeld voor Europese handen en Amerikaanse handen. 95% van de mannen past die goed. Maar ik geloof iets van 80% van de Italiaanse handen past dan die boormachine goed. En 40% van Thaise mensen. En we hadden heel weinig data over handen. Dus we wilden meer ergonomische data van handen hebben. Die was er niet. Dus we zaten te kijken, waar kunnen we dat dan scannen? En toen zagen we dat het eigenlijk geen goede scanner was. En toen kwamen we dus op die scanner.
Ja, en de oorspronkelijke gedachte was dat je op basis van die scans passender instrumenten kon maken, zodat er minder fouten tijdens operaties ontstonden.
Ja, dat uitgangspunt.
Here we are, we maken nu braces.
Precies, het was echt precision when it matters most. En Robin heeft ook tijdens een ander project een keer een operatie gezien van een arts die op een gegeven moment gewoon zijn schaartjes op de grond gooide en zijn handen zo wapperden van de pijn in zijn handen. En dat is ook een krankzinnig idee. Dat soms gaat om leven en dood. En heb je gewoon instrumenten in je hand die niet perfect passen. Ik vind dat eigenlijk nog steeds een vet idee. Maar goed, laten we eerst de orthese en prothese.
Ja, precies. Robin, de laatste vraag aan jou. Dan gaan we nog even naar Claudia. Als je nou wat doordroomt, hè, over 5 of over 10 jaar. Wat is dan, maken jullie dan gewoon nog heel veel meer braces voor allerlei andere toepassingen? Of zijn jullie dan inmiddels iets anders aan het maken? Wat denk jij?
Ik denk dat braces heb je natuurlijk veel verschillende typen voor allerlei lichaamsdelen. Dus daar kunnen we denk ik een heleboel impact maken. Ik denk een logische volgende stap zou ook prothese kunnen zijn. Dus echt het vervangen van lichaamsdelen. Dat is natuurlijk iets wat voor mensen echt een enorm verschil maakt. Of ze weer kunnen lopen of niet. Of ze weer kunnen werken of niet. Misschien soms al nog meer als bij orthese. Dus ik denk dat dat ook een hele mooie productcategorie is waar wij ook met onze technologie echt een groot verschil kunnen maken voor mensen.
Ja, want dat is ook heel lang werk, precisiewerk enzovoort. Ik kan me voorstellen. Nou, dankjewel voor je verhaal. Pieter, nog even aan jou de vraag. Hoe wijdverbreid is jullie techniek nu inmiddels? Dus hoeveel ziekenhuizen, klinieken maken er gebruik van? En hoe lastig was het? Nee, daar maar eens even beginnen. Hoeveel doen dat er nu?
Op dit moment hebben we iets van 50 locaties in Nederland. En dus wat ik al vertelde, is ook iets van 5 locaties in Duitsland, 2 in Zwitserland, 2 in de US.
Dat is dan meer de vraag aan jou, Claudia. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit soort technologie dan gefinancierd wordt. Betaalt de zorgverzekeraar iets anders? Of wordt dat gewoon in de kosten van het ziekenhuis zelf, zeg maar, opgelost? Omdat het andere voordelen heeft, zeg maar, dat ze die kosten zelf kunnen dragen. Hoe werkt dat eigenlijk?
Ja, we proberen het zoveel mogelijk wel in de reguliere financieringsvormen te laten passen. Dat is in ieder geval het uitgangspunt. Ooit wordt er wel eens een uitzondering gemaakt, omdat je merkt, dit is iets waar we inderdaad, we zijn nieuwsgierig naar. We zien dat er hele positieve bewijzen zijn voor de praktijk dat dit werkt. Dan kunnen we kijken als zorgverzekeraar, kunnen wij een bepaalde type, hoe zeg je dat goed, een betaalcode organiseren samen met de Nederlandse Zorgautoriteit, om toch te zorgen voor die technologie om ingezet te kunnen worden in de praktijk. Dus daar proberen we als zorgverzekeraar wel zoveel mogelijk in mee te denken. Daar hoort wel bij dat natuurlijk elke technologie eerst goed getoetst moet worden. Doet dit iets voor de, is dit veilig genoeg voor patiënten om te gebruiken? Dus daar zit altijd een toetselement in. Voldoet het aan de stand der wetenschap en praktijk? Past het binnen de richtlijnen? Dus die hele toetsing vindt plaats. En iets wat dan dus nog niet standaard in een betaaltitel zit, zouden we eventueel inderdaad kunnen kijken. Kunnen we daar iets op verzinnen?
En hoe gaat het dan want ik hoorde Pieter net zeggen dat DSW en Achmea de eerste waren die dit dan omarmden. Ik weet dan niet in hoeverre dat dan ook uitging van de financiering bijvoorbeeld. Maar trekken jullie daar als zorgverzekeraars dan in op?
Niet per se.
Iedereen die gaat dan als een eigen weg in. En hebben jullie daar dan als organisatie last van? Ik zie jullie een beetje lachen van nou.
Nou,
nu komt er een politiek correct antwoord.
Nee, helemaal niet. Nee, ik zie heel veel andere startups die inderdaad iets heel innovatiefs maken. En dan is er dus ook geen betaling nog voor. Dus er moet er bijvoorbeeld inderdaad vanuit de NZA een nieuwe code voor worden ontwikkeld. Het zijn hele lange, best wel pittige trajecten. En ik snap ook wel vanuit Nederland dat je zegt van ja, we gaan niet zomaar nieuwe codes maken voor hele dure nieuwe innovaties. Want we zien allemaal dat de zorg goedkoper moet, of in ieder geval een stuk efficiënter moet worden met de vergrijzing. Dus toen wij in gesprek gingen met zorgverzekeraars, toen zagen we meteen, oké, een van de belangrijkste belangen van zorgverzekeraars is om de kosten onder controle te houden. En wij hebben altijd de pitch gehad, wij maken een veel beter product voor dezelfde prijs. Maar het is niet per se een heel nieuwe productcategorie. Er zijn al bestaande codes voor. Op het moment dat je als ondernemer kiest om een hele nieuwe code nodig te hebben voor je product, betekent dat ook dat je dat in elk land moet gaan doen. Dus dan moet ik dit traject door in elk land. En nu, eigenlijk in elk land, bestaat die brace al. Dus ik kan in elk land, ook als een Duitser gaan, naar Zwitserland gaan, naar de US gaan, kunnen meeliften om een bestaande vergoeding.
Waar ik benieuwd naar ben, want we hebben nu met name over het verschil in kosten, hè? De kosten door de inzet van deze technologie. Maar ik kan me voorstellen dat het ook arbeidstijd bespaart. Hebben jullie daar een inschatting van gemaakt, van hoeveel tijd het scheelt om deze technologie toe te passen in plaats van op oude manieren?
Ja, natuurlijk scheelt het veel meer arbeid, omdat we dingen dus automatiseren en qua ontwerp en productie. Het zijn wel duurdere materialen. Dus qua kostprijs kom je niet per se heel goedkoper uit, maar het is wel veel schaalbaarder. Dus ik heb niet een gigantisch bedrijf nodig om dezelfde hoeveelheid productie te doen die een traditioneel bedrijf doet.
Claudia, even naar jou nog. Het klinkt alsof dit echt een heel, nou, je noemde zelf het woord revolutionair, Pieter. Alsof dit niet zo heel vaak voorkomt dat iets zo klopt aan alle kanten. Klopt mijn indruk of kom je tegenwoordig best wel vaak meer van dit soort voorbeelden tegen waarvan eigenlijk je heel snel overtuigd bent van het nut en het voordeel?
Nou, wat je bij Robin en Pieter heel goed ziet, is dat zij supergoed nadenken over in welke markt kom ik terecht? Welke stakeholders zitten daarin? Wat zijn de belangen van die verschillende stakeholders? Wie is mijn eindgebruiker? En het moet voor die persoon of die patiënt of die zorgverlener werken. En dat is wel echt de kracht van dit initiatief. Dat daar heel goed over na is gedacht en daar ook constant die ontwikkeling op is gebleven. Dus je ziet ze nou zo compleet meteen ook als ze bij ons aan aankomen, niet per se voorbij komen heel vaak. De meeste initiatieven komen daar eigenlijk ook op het punt dat ze zeggen, ja, dit is make it or break it. Past het in de praktijk, ja of nee? En als je daar niet goed op voorbereid bent, dan is dat vaak ook het punt waarop het stopt.
Maar daar zit natuurlijk ook altijd wel een spanningsveld. Want er zullen ook mensen zijn die aan het luisteren zijn en zeggen, ja, Claudia, allemaal hartstikke leuk. Maar ik denk ook heel erg vanuit mijn doelgroep. En ik doe eigenlijk al die dingen die Pieter en Robin doen. Maar op de een of andere manier krijgen wij net die steun niet op het juiste moment om ervoor te zorgen dat het praktisch toepasbaar wordt. Want is iets al praktisch toepasbaar of wordt het praktisch toepasbaar omdat je op het juiste moment de juiste mensen tegenkomt? En in hoeverre kan een zorgverzekeraar daar nog meer in andere organisaties in helpen?
Nou, we doen het al heel veel. Dus nog meer vind ik altijd heel lastig. We proberen zoveel mogelijk in te schatten welke mooie kansen zien we voor ons of welke innovaties spelen overal. En wat past dan dus ook en wat maakt ook echt impact op de zorg? Dus het gaat wel echt om, hè, zet je verhaal goed neer. Zorg er inderdaad voor dat je de juiste mensen hebt meegenomen. En heb nagedacht over, past dit in, nou, ik ga het nog een keer herhalen, past dit in de praktijk? Gaan mensen dit ook echt gebruiken?
Ja, voor mij
en
is
daar
les,
blijft hij toch op hangen.
Normaal gesproken doet Cedric altijd samenvattingen, gaat hij zo meteen ook doen. Maar wat mij het meest is blijven hangen, is dat je echt in een super vroeg stadium gewoon 20 mensen hebben laten ervaren wat het werkt. En hè, als ik zou luisteren en ik zou met nieuwe technologie bezig zijn, dan zou ik me heel erg aangespoord voelen om dat ook te gaan doen.
Ja, en niet
de
alleen
patiënt,
ja.
Begin daar.
En niet alleen die 20, maar ook dat klinisch onderzoek wat je heel snel hebben ingezet. Wat je in andere innovaties zien we dat later opgestart worden.
En daarbij natuurlijk ook, hè. Ze zijn begonnen met een idee wat eigenlijk een ander idee was dan wat nu goed werkt. Hè. Omdat ze geluisterd hebben naar hun eindgebruiker, niet per se de patiënt, maar de persoon die uiteindelijk die brace aan wil meten en die patiënt wil helpen. Dus als daar al een eigenwijs kronkeltje had gezeten, zeg maar, met nee, ik ga toch mijn eigen ding doen.
We deden het voor
was
boormachines.
Was het ook al anders geweest? Ja. Nou ja, ja. Dus
blijf,
ja, dat is
blijf
ook
bij mijn punt. De boormachines moeten beter. Punt.
Helemaal mee eens.
Super bedankt voor jullie verhaal.
Ja,
dankjewel.
Wat hierin opvalt, en dat is niet de eerste keer tijdens deze podcast, is dat de meest revolutionaire innovaties die aanslaan, vaak voor iets heel anders bedacht waren. Nou, je zei het daarnet, Pieter. Precision when it matters most. Je zei heel veel Engelse dingen. Als ik dan één Engels woord zou moeten bedenken in casu, dan is het coincidence. Toeval. Vrienden van vroeger, TU Delft. Moet maar gebeuren dat je dat dan ook samen doet. Ineens is er een revolutionaire scan die oorspronkelijk bedacht werd voor Europese handen versus handen in Azië. En data daarover, maar tijdens het afstuderen. Ineens in de gipskamer via een relatie in het ziekenhuis. Toen de incubator, Yes Delft. Toen de zorgverzekeraar en ets. En dat doen jullie met heel veel liefde. Van industrieel ontwerp naar echt geliefd geworden in de zorg. Geen likes, maar love als doel. In het klinisch onderzoek gaf maar liefst 93% van de gebruikers de voorkeur aan de brace uit de 3D-scan. En Claudia namens de zorgverzekeraar VGZ kan niet anders zeggen dan het tikt alle boxes. Praktisch toepasbaar, dus doelmatig, gewenst binnen de zorg, vernieuwend en opschaalbaar. Ja, gefeliciteerd jongens. En niet alleen voor jullie, maar natuurlijk ook voor de zorg. Pieter, aan het begin gaf je aan, you never know what you got till it's gone. Ik zou dan nu denken een beetje aan Forrest Gump. Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. En als zorg mogen we het toeval misschien wat meer gaan steunen. Zeker wanneer er zoveel liefde achter zit en het leidt tot zoveel levenskwaliteit. Dank jullie wel, lieve luisteraars. Dit was hem dan weer en niet alleen dit was hem dan weer. Er komt ook weer een volgende. En wat dat dan wordt...
Dat zien we dan wel weer.
Wil jij hierop reageren? Dat kan. Stuur een mail naar denkmee@vgz.nl. Als je hier meer informatie over wil horen. Of als je zegt, ik moet Claudia spreken, want ik heb ook zo'n goede innovatie. Nou, dat kan. Claudia, haar inbox stroomt vol. Dank jullie wel, Robin, Pieter, Claudia. Tot de volgende, lieve luisteraars.